Laten we hem nog maar een keer een klap over geven. En dan ga je eigenlijk zeggen waarom dat je nu een klap over moet geven. Want dat doe je niet naar mij, maar dat doe je naar hem. Amen. Want hij is degene die spreekt. En ik wil alleen maar een microfoon zijn. En dan ga je zeggen, dat is ook echt een realiteit. Want soms, dan denk ik, waar komt het allemaal vandaan? Als ik naar huis rijd, dan luister ik hem weer. En dan heb ik het ongeveer gehoord totdat ik thuis ben. En dan denk ik, wauw, hier geniet ik van. Amen. Ik heb er vandaag boven gezegd, de rust ingaan om de hemel te ervaren. Oei. De rust ingaan om de hemel te ervaren. En dit is ook geënt op mijzelf. Ik wil de hemel ervaren. Maar ik merk, dan moet ik in de rust zijn. Dan moet ik niet van alles moeten. Dan moet ik niet God liefhebben en God dienen en zijn geboden doen. Hé, ik heb God lief en daarom heb ik mijn leven aan hem gegeven. En toen heeft hij gezegd, hé, nu kan je gaan zitten. Maar nu ga ik het voor jou doen. En dat is hetgene wat hij uiteindelijk bedoelt. Ik ga met jullie even naar Hebreeën hoofdstuk 4. En dan staat, laten wij daarom op onze hoede zijn, dat niemand van u, terwijl nog een belofte van tot zijn rust ingaan bestaat, de indruk zou wekken achter te blijven. Want ook ons is het evangelie verkondigd, evenals hun. Maar het woord der prediking was hun niet tot nut, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Want wij gaan tot de rust in, wij die tot geloof gekomen zijn, zoals hij gesproken heeft. Dus we zien hier dat je tot de rust ingegaan bent, toen je tot geloof bent gekomen. Wat is ook weer tot geloof komen? Hij is gekomen, hij heeft op de deur geklopt, jij hebt open gedaan en hij heeft maaltijd met je gehouden. En toen hij wegging, heeft hij de Heilige Geest achtergelaten in jouw leven. En daarom zegt hij, houd dit nou gewoon serieus vast, want dat zal jou tot rust brengen. Tot vrede. Want jij hoeft het zelf niet meer te doen. Jezus de Christus die heeft het namelijk gedaan. En weet nou maar één ding. Die hebben het niet zomaar voor de helft gedaan. Die hebben het niet voor 80%, niet voor 90%, niet voor 99%, maar voor 100%. Heeft hij al de zonden van de hele wereld op zich genomen en die heeft hij in de dood gebracht. Kan je dat nog wel even, misschien moet je daar nog even over nadenken. Al de zonden in de hele wereld. Degene die er geweest zijn, degene die er zijn en degene die er nog komen. De zonden die je gedaan hebt, die je nu doet en die je nog gaat doen. Heb hij in de dood gebracht. En weet je wat dat betekent? Die kunnen namelijk geen vrucht meer voortbrengen. En misschien moet je eens even bedenken dat die zonde, dat een persoon is in jou. Dat is namelijk de zondaar in jou. En die is namelijk dood. En jij hebt nog wel een idee dat hij nog leeft. En dat klopt ook wel. Maar hij brengt namelijk geen vrucht meer voort. Want wat dood is, is dood. En dat moeten we gaan begrijpen. En als we dat begrijpen, dan kunnen we namelijk tot die rust ingaan. Dan kunnen we die rust namelijk gewoon omarmen. En dan kan je ineens bedenken, oh, maar nou begrijp ik waarom dat ik opnieuw geboren moest worden. Ik heb een hele tijd gedacht, ik heb om me heen gekeken, naar heel veel christenen, naar heel veel denominaties. En dan dacht ik, waarom is nou mijn zonde gestorven? Waarom heb Christus dit nu gedaan? Als ik mensen hoorde wat ik allemaal moest doen om een beter christen te worden. Ik moest dit, ik moest dat, ik moest vasten, ik moest bidden, ik moest van alles doen. En ik begreep dat eigenlijk ergens wel, maar ook ergens niet. En toen ik echt ontdekte, dat de Christus in mij, dat die de overwinning behaald heeft, en dat de zondaar in mij, dat die gewoon gedood heeft aan het kruis. Met Christus ben ik gekruisigd. Niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Dus als jij denkt dat je nog steeds zondigt, dan zeg je eigenlijk, de Christus zondigt. Begrijp je waar ik het over heb? Want datgene wat in jou is, dat zegt Paulus, daar heb ik niets meer mee te maken. Ik ga het met jullie even lezen. Galaten hoofdstuk, huppelepup. Ik dacht van hoofdstuk 2. Galaten hoofdstuk 2 en dan vers 20. En dan staat er: met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, dus zover dat mijn ik nog leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Begrijp je wat dit betekent? Dus God die kijkt naar mij en dan ziet hij de Christus in mij. En zover dat ik nu nog leef en nog zondigt, dan heb ik een voorspraak bij de Vader, die zit aan de rechterhand van God. En die vergeeft mijn zonde. Amen. En dat is de realiteit. En als je dit gaat bedenken, als dit kwartje 100% valt, dan zal je gaan merken dat de rust groter en groter wordt. Dan gaat de rust een plaats nemen in je leven. En dat is belangrijk om dat gewoon te weten. En waarom moet dat? God heeft ons namelijk een opdracht gegeven. En we hebben daar de afgelopen tijd over gehad. We zijn namelijk koninklijke priesters. Koninklijke priesters, en dat betekent gewoon dat we de hemel vertegenwoordigen hier op aarde. Zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Dus hij wil dat de hemel zich gaat manifesteren hier op de aarde die onder de vloek ligt. En die vloek, die is namelijk wel door God, die door Jezus is die ontmanteld. Maar je ziet nog steeds, er is oorlog. Er is ellende. De leeuwen die vallen nog andere dieren aan. Het is Gods bedoeling niet. Gods bedoeling is namelijk dat we allemaal in vrede zullen leven. En dat we allemaal vanuit die rust zullen leven. En dat is belangrijk om dat te weten. En daarom zegt Paulus, ik ben met Christus gestorven. Ik ben gekruisigd. Dus mijn zondaar in mij is gekruisigd. En toch leef ik. Amen. Dus er is iemand anders in jou gekomen. In jou is namelijk de Christus gekomen en is in de plaats gekomen van de zondaar in jou. En dat is nogmaals belangrijk. Als we dit meer en meer gaan bedenken, dan komen we ook meer en meer tot het feit dat we echt tot rust kunnen komen. Dat niemand jou meer kan opjagen. Dat niemand jou meer kan triggeren om van alles te doen om maar in goed blaadje met God te komen. Want God die is namelijk gewoon content met jou. Als we net zo aanbeden hebben, en ik heb in het verleden, ik ben ongeveer 40 jaar geleden tot geloof gekomen. En dan, al 50 denk ik bijna. Nee, ik weet het ook niet, maakt me helemaal niet uit. Ja, bijna 50. En ik heb gezien, ik heb heel veel meegewandeld. En we hebben de aanbidding, jongens, we moeten aanbidden, want we moeten Gods goed stemmen. We moeten eigenlijk zorgen dat God gewoon goed gemutst wordt. Maar dan ga je echt zeggen, God is altijd goed gemutst. Ook als je niet aanbidt. Amen. Daarom is de aanbidding wel fantastisch. En ik denk dat we dat net ook beleefden. Dan voelen we de aanwezigheid van God. Dan kan die zich uiten zonder meer. Maar ook als je het niet doet, dan gaat hij gewoon komen. Alleen, jij merkt het niet op. Alleen, ik heb het over mezelf. Heel vaak merk ik het dan niet op. Soms hoor ik gewoon een getuigenis en dan denk ik, wauw, dit is echt God. En dan is God gewoon op een fantastische manier bezig om zich te tonen. En soms doet hij dat zonder dat we er erg in hebben. Op plaatsen waar je niet hem gevraagd hebt, is hij gewoon. Dan is hij gewoon heel dichtbij. Dan zijn er ineens engelen om je heen en die bewaren jou gewoon. En dat is onze God. En dit gaan wij ontdekken als wij in die rust gaan komen. Als wij het gewoon verwachten, dat hij een God van vrede is. Dat hij een God van rust is. En dan zal je zien, dat wij ineens tot onze doel gaan komen. Want hij wil dat we koninklijke priesters zijn. En hij wil dat we als koninklijke priesters dan we iets gaan doen. Weten we het nog? We hebben het er vorige week over gehad. Ik ga het even lezen in Openbaringen hoofdstuk 5. En dan even vanaf vers 9. Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen. Want gij zijt geslacht en gij hebt hen over God, voor God gekocht met uw bloed. Uit elke stam en taal en volk en natie. En gij hebt hem over, voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters. En zij zullen als koningen heersen op deze aarde. Ze zullen als koningen heersen op deze aarde. En dat is namelijk de motto die God heeft voor zijn kinderen. Wie zijn zijn kinderen ook alweer? Ja, dat ben jij en ik. Amen. En natuurlijk, de heerlijkheid die zal meer en meer zich gaan manifesteren door zijn volk heen. In 1 Petrus 2 zegt hij vers 9, gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, Gode welgevallig, zijn eigendom. Waarom? Om de grote daden Gods te verkondigen. De grote daden Gods, de daden die Jezus heeft gedaan aan het kruis. Dat ga je verkondigen. En dan, dan zegt hij, eens niet jij zijn volk, nu echter Gods volk. Eens zonder ontferming, nu met ontferming aangenomen. Wat betekent dat? We zijn zijn volk geworden toen wij ons leven aan hem gaven. En hij zegt hier, want in het oude verbond was Israël zijn volk. Het nageslacht van Abraham. Nu is het volk van God het nageslacht van Jezus Christus. Dat is namelijk de realiteit. Hoor daar de Israëlieten niet meer bij? Ja, er horen de Israëlieten zeker bij, want het is nog steeds Gods volk. Alleen ook zij hebben Jezus Christus nodig. Zij zijn er niet automatisch omdat ze uit Abraham geboren zijn. Zij zijn automatisch een kind van God als ze uit Jezus Christus geboren zijn. En dat is de realiteit. Dat moeten we ook gewoon vasthouden, want dat betekent dat, dat we het niet op één land geënt hebben, maar daarom kunnen we voor de Russen bidden. Daarom kunnen we voor de Oekraïners bidden. Daarom kunnen we voor alle Nederlanders bidden. Daarom kunnen we verwachten dat alle Belgen tot geloof komen. Amen. En heel Afrika, heel Azië, heel India. Uiteindelijk zijn het allemaal Ghana. Noem maar op, elk land. Dat wil God namelijk gewoon naar zich toetrekken. En dat heeft hij gedaan, dat is mogelijk, doordat hij Jezus Christus zijn zoon naar voren geschoven heeft. Hij schoof eerst Abraham naar voren uit Ur der Chaldeeën. En daar was een nageslacht. En uiteindelijk zien we dat dat een voorafschaduwing was voor datgene wat moest komen. Weet je wat een voorafschaduwing is? Dat is een voorbeeldvolk zoals God het wil. Als we het nog even over priesters hebben. Het was Gods bedoeling dat elke Israëliet een priester zal zijn. Wij weten dat dat niet gelukt is. Dus uiteindelijk is de stam van Levi is de priester geworden. Maar God die wil dat iedereen op aarde die degene van de hemel in zich hebt, dat die namelijk dan ook priester is. Dat is eigenlijk ook wel heel, dat is niet zo verwonderlijk, want een priester is gewoon een vertegenwoordiger van de hemel. Is gewoon een vertegenwoordiger van degene die uiteindelijk ons gemaakt heeft. En als je degene van de hemel in je hebt, dan ben je automatisch zijn vertegenwoordiger. Dan ben je automatisch zijn priester. Amen. En dan kan je namelijk gaan heersen over jouw omstandigheden. Misschien moeten we het ook nog even over dat heersen hebben. Want heel vaak denk je dan, althans, ik denk dat. Oh, dan moet ik heersen over een ander. Ik moet even de ander onder de duim houden. Maar dat is het heersen niet wat hier bedoelt. Weet je wat hier bedoelt? Beheersen. En dat bedoelt hij, hij wil gewoon dat jij de wet van God beheerst. Dat hij die helemaal te pakken heeft. En zo te pakken heeft, want die wet is namelijk vervuld door Jezus. Dat je ook zijn bedoeling voor de mensheid, dat je dat beheerst. Dat je daar gewoon mee kan wandelen. Dat je uiteindelijk al je omstandigheden, dat je daar gewoon boven kan gaan staan. Dat hij niet jou te pakken neemt, maar dat jij de omstandigheden te pakken neemt. En dat God namelijk de oplossing is voor elke omstandigheid. En dan zit je misschien hier, nu kijk je misschien en dan denk je, ja, maar je weet niet welke omstandigheden dat ik in verkeer. Nee, dat begrijp ik wel. Dat begrijp ik ook wel. En ik heb die omstandigheden niet, dat weet ik ook. Maar ik weet één ding. Ik heb heel veel mensen meegemaakt die in omstandigheden waren die niet fijn waren. Maar ze konden er bovenuit komen omdat ze in de rust gingen en Jezus Christus te plaats gaven in hun leven. En daar gaat het om. En dan zal je zien dat je als koninklijk priester kan gaan regeren. En dat is namelijk hetgeen wat God namelijk wil. Ik wil nog even verder met Hebreeën 4. En dan ga ik het tweede gedeelte daar even van lezen, vanaf vers 8. En ga nog steeds over die rust. Bij mij staat er namelijk boven de rust die God geeft. Want indien Jozua hen in de rust gebracht had, zou hij niet meer over een andere, latere dag gesproken hebben. Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God. Want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de zijne. Laten wij er dus ernst mee maken om tot die rust in te gaan, opdat niemand ten val komen door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan tweesnijdend zwaard. En het dringt door zo diep dat het van een scheidt, ziel en geest, gewrichten en merg. En het schift overleggingen en gedachten des harten. En geen schepsel is voor hem verborgen. Want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van hem met wie gij rekenschap, met wie gij te maken hebt. Hier staat, voor wie gij rekenschap hebt af te leggen. Dus wat zie je? Er is namelijk een rust. En als de rust was waar Jozua het over had, waar Mozes het over had, die heeft namelijk het volk niet tot rust kunnen brengen, zegt de Hebreeën. Dus er moest een andere rust komen. Als je naar de 10 geboden kijkt, dan zegt hij, en in Genesis, 6 dagen zult gij arbeiden en de 7e dag zult gerusten. Dat is de Sabbatdag. En de Sabbatdag, dat is eigenlijk een voorafschaduw van datgene wat moest komen. Daarom is het zo belangrijk dat wij als koninklijke priesters zich gaan manifesteren en gewoon eens even duidelijk gaan maken aan de wereld, dat de Sabbatdag, dat die niet meer geldt. Want die hoort namelijk bij het oude verbond. En het oude verbond, dat weten we, die is niet ver van verdwijning, staat er. En die is inmiddels verdwenen. Het oude verbond hield dat ook weer in. We moesten de wet volgen. We moesten elk jaar een offer brengen. En elk jaar moest uiteindelijk de hoge priester naar het heilige der heiligen in, om het volk weer veilig te stellen. En we weten allemaal dat Jezus de hoge priester is geworden. En die heeft geen dier geslacht, maar hij is namelijk zelf geslacht. En het bloed is vrijgekomen voor eeuwig. En dat is aan de Vader getoond en de Vader heeft het geaccepteerd. Hij heeft het volledig geaccepteerd. En hij heeft gezegd, dit is een offer voor eeuwig. Voor eeuwig. Wat betekent dat? Dus die eeuwige rust, die kan namelijk nu in je blijven. In het oude verbond, dan was de eerste dag, dan had men weer een beetje rust, want we kunnen er weer een jaar tegen. Begrijp je wat ik aan het zeggen ben? Maar stel je voor dat je op 360 dagen zit, dan is het de vraag, over 5 dagen gaat de hoge priester wel de heilige der heiligen binnen. Hebben we het wel verdiend? Dat hij het heilige der heiligen binnengaat en dat hij weer terugkomt. Weet je hoe dat ging? Hij ging het heilige der heiligen binnen en dat hebben ze mij verteld. Ik weet niet helemaal zeker, ik was er niet bij. Maar ze deden namelijk een touw om zijn lijf. En stel je voor dat hij het niet kon handelen bij het aangezicht van God. Dan konden ze hem in ieder geval met de touw er weer uittrekken. Zo heftig was het. Waarom vertel ik dit? Het volk zat altijd in spanning. Gaat het wel goed komen? Dat was namelijk het oude verbond. Maar de Bijbel die zegt, het oude verbond is namelijk verdwenen, is namelijk opgelost doordat Jezus als tweede Adam is gekomen, de wet heeft vervuld, hij de hoge priester voor eeuwig zal zijn, met zijn eigen bloed, niet het bloed van bokken en stieren, maar met zijn eigen bloed, en daardoor zijn wij vrijgekocht van elke ongerechtigheid. En dat is de realiteit. En daarom is het goed om dat gewoon te weten. In het oude verbond zei ik net, dan had je de Sabbatsrust. Soms ben ik zo verbaasd. Er zijn zoveel christenen die nu bijvoorbeeld de zaterdag als de Sabbat gaan volgen. En dat mag van mij. Alleen ze moeten beseffen dat ze dan met het oude verbond bezig zijn. En dat ze moeten beseffen dat Jezus aan de kant geschoven wordt. Amen. Want anders had Jezus niet hoeven te komen. En ik ga ze niet veroordelen, maar ik hoop en ik bid dat hun ogen open gaan. En dat ze een keer Jezus tegenkomen en dat die ze overtuigt. Die zondag, die Sabbatdag is namelijk niet meer nodig. Want Jezus heeft overwonnen. En daarom hebben wij namelijk een Sabbatsrust niet voor 1 dag in de week, maar voor 7 dagen in de week. En dat is namelijk de realiteit. 52 weken in een jaar. Tot in eeuwigheid. Dus die rust die gaat nooit meer weg. Amen. En dat is namelijk de realiteit. En ik ga je zeggen, als ik gewoon om me heen kijk, en ik zie wel dat er heel veel mensen de zondag niet meer zo nauw nemen. En ergens ben ik daar blij mee. Ergens ben ik daar zo blij mee. Want dan denk ik, dit hebben ze in ieder geval begrepen. Dat God dat namelijk niet wil. Dat ze gewoon op zondag mogen gaan winkelen. Dat ze op zondag gewoon de dingen mogen doen die ze willen doen. En God zal daar gewoon alleen maar vreugde in hebben. Want zijn zoon heeft dit namelijk omgekeerd. Er is namelijk een Sabbatsrust gekomen. En daarom is die Sabbat van het oude verbond, dat is een realiteit. Dat was toen echt heel hard nodig. Maar in Jezus Christus is dat 7 dagen in een week geworden. En dat moeten wij gaan beseffen. En daarom kunnen wij namelijk nu gewoon in die rust gaan. Wij kunnen gewoon beseffen, het is volbracht. Het is geregeld door de hemel. En hij, de hemel, heeft die ene persoon naar de aarde gestuurd. Jezus Christus. En hij heeft zijn werk gedaan. Hij heeft zich laten slachten als een schaap. Hij was stom. En hij liet het gebeuren. En hij liet zich kruisigen. En de vijand die dacht, daar zijn we lekker vanaf. Maar daar kwamen ze wel achter. Want hij brak er weer uit. En de dood kon hem niet vasthouden. Dood, wat is je prikkel? Hij is namelijk verdwenen. Er is namelijk niets meer over van de dood. En de dood, dat is het wapentuig van de Satan. Niets anders. God kent namelijk geen dood. Alleen de Satan kent de dood. Maar die is ontmanteld. En daarom als je geboren bent, dan word je geboren als priester. Maar dan word je ook geboren eeuwig. Nu nog in dit lichaam, maar dan in het verheerlijk lichaam. Dus als wij hier op aarde sterven, dan betekent het gewoon een verhuizing. Een verhuizing van het ene huis in het andere huis. En dit gaan we vasthouden. En dit gaan we gewoon weten dat dat een realiteit is. En dan zien we, er blijft dus een Sabbatsrust. Vind je dat ook niet in de pad dat hier staat? Er staat hier geen Sabbatdag meer, maar er staat een Sabbatsrust. En daar zie je dat uiteindelijk wat ik je net uitleg, dat een realiteit is. Want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken. En dan moet je kijken wat er dan staat. Evenals God van de zijne. Dus hier is de schrijver, die zet ons op dezelfde level als God. Dus wij tot de rust ingegaan. En diezelfde rust heeft God namelijk ook. Wij van zijn werken, hij van zijn werken. En waarom kon dat? Omdat namelijk de zonde geen boventoon meer voert in het leven van iemand die in de hemel is. Dat is namelijk niet meer aan de orde. Nou zou het natuurlijk toch even kunnen, ik ga even een zijstraatje. Dan zou het kunnen zeggen, ja maar hoe zit het dan met mijn zonde? Want ik doe nog steeds zonde. Ik heb het gisteren nog gedaan. En dan zeg ik, en dan ga je met Paulus mee. Het bloed van Jezus reinigt jou elk moment. Daarvoor is dat bloed, dat offer van Jezus, zo krachtig. Het bloed van dieren heeft die kracht niet. Dat is eventueel wat God betreft voor een jaar. Maar dit bloed, dat is voor eeuwig. En voor iedereen. Niemand uitgezonderd. Welke huidskleur dat je hebt, waar dat je bent op school gegaan, waar je ook geboren bent. Het heeft namelijk geen verschil. God is namelijk gewoon voor iedereen dezelfde. En dan zegt hij, er blijft dus een Sabbatsrust. Dus we gaan gewoon hem dienen in die rust, in die vrede. Want het is reeds klaar. Het is reeds geweest. En dan komt het. En dan kom ik eigenlijk op mijn preek waar ik vandaag over wilde preken. En dat gaat namelijk over vanaf vers 11. Want laten wij dan er ernst mee maken om tot die rust in te gaan, opdat niemand ten val komen door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen. Nou, wat wordt hier nou bedoeld? Laten wij de ernst medemaken dat het oude verbond verleden tijd is en dat het nieuwe verbond zijn intrede heeft gedaan. Toen Jezus opstond uit de dood. En toen hij ons de leraar gaf, de Christus in ons, die onze GPS is. Amen. En dan zie je, en dat vind ik heel mooi, want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan tweesnijdend zwaard. Waarom zou dat woord, waarom zou die iets in jou moeten doen? Hé, we hebben nog steeds gedachten. We hebben nog steeds overdenkingen. Wij denken nog steeds het kwade. Wij denken soms nog zondig. En dan zegt hij, hé, het woord zal daar een oplossing voor geven. Niet jij kan die oplossing geven, want je zal zien, hé, je zegt ja en je doet nee. Kijk alleen maar eens in het oude verbond. In Exodus hoofdstuk 13, vers 19. Dan zegt Mozes, dan zegt God tegen Mozes, ik wil dat ze de geboden bewaren en dan zal ik bij hun zijn. Dan zal ik hun God zijn en dan zullen zij mijn volk zijn. En dan zegt het volk, ja, dat gaan we doen. 100%. Nog geen 2, 3 hoofdstukken verder en ze hebben een gouden kalf hebben ze gemaakt. En ze zijn een andere God aan het aanbidden. Zijn ze daar zo verkeerd in? Nee, ze konden niet anders. Ze waren mens. Als jij er geweest was, dan had je hetzelfde gedaan. Als jij er toen was geweest, had je je gouden ring ook gegeven. Om er een gouden kalf van te maken. Daar ben ik van overtuigd. Dat is niet de Israëlieten alleen. Dat zijn we allemaal. Wij kunnen dat namelijk niet ons woord houden. En daarom hebt hij namelijk ons het woord gegeven. Het woord, en nou bedoel ik even, niet alleen dit. Ik bedoel het woord van Christus. En dat komt wel hier uit, maar het is het niet. Want stel je voor dat je zegt, dit is het. En jij gaat uiteindelijk bedenken, ik ga de Bijbel lezen, van kaf tot kaft. En ik begin morgen, en ik begin bij bladzij 1. Dan moet jij eens kijken wat daar je langs gekomen bent, wat uiteindelijk nu niet het evangelie is. Jij bent bezig met het oude verbond, en dan ben je al over de helft. Over de helft kom je dan. Moet je kijken, deze is dikker als deze. Ja of ja? En dan ben je over de helft. En dan kom je uiteindelijk pas in de status waar jij in verkeert. Hier ben je niet in. Dit is namelijk geweest. Dit was een voorafschaduwing. Moet die er nu dan uitscheuren? Nee, want het is tot voorbeeld. Het is tot voorbeeld voor jou. Net zo goed dat het een voorbeeld was voor de hele wereld. Maar uiteindelijk is het de waarheid. Die staat namelijk in dit kleine gedeelte. Want daar is Jezus gekomen op de aarde. En eigenlijk moet ik nog een bladzij, nog een gedeelte verder gaan. Ik moet eigenlijk bij Handelingen wezen. Want dat is namelijk het evangelie. Want als je in Matthäus, Marcus en Lucas, dat is wel, dan noemen we wel het evangelie. Hé, maar dat is de aanloop naar de kruisiging, ja of ja? En voor de kruisiging, voor de opstanding, was het namelijk nog niet volbracht. Jezus was bezig om de mensen te overtuigen, dat God anders was als dat zij dachten dat hij was. En daarom, ik ben nog bezig over dat woord, wat dat teweeg brengt. Als wij dan de hele Bijbel nemen, dan raken we echt in verwarring. Daarom hebben we zoveel verschillende gedachten over het evangelie. Daarom zijn er mensen nu die nog zeggen, ja, maar we moeten de Sabbat houden. Want ze hebben het namelijk gelezen. Het staat namelijk in het oude verbond, als je dat niet doet, dan hoor je mij niet toe. En zij willen hem toehoren. Dus daarom gaan ze de Sabbatdag houden. En dan ga ik echt zeggen, ik veroordeel ze niet. Want ze menen het echt serieus. Maar ze moeten gewoon de openbaring van God ontvangen. Ze moeten de schellen van de ogen moeten gewoon afvallen. En denk niet dat ze bij mij eraf gevallen zijn. Want er zijn nog veel dingen die moeten naar mij toe komen. Daar kom je zo meteen wel achter. Uiteindelijk moeten wij ergens beginnen. En wij moeten gaan beginnen om in die rust te gaan. En om Jezus Christus het woord toe te laten. Als we naar Romeinen gaan, Romeinen hoofdstuk 10, vers 17, daar zien we dan wat daar het woord uiteindelijk inhoudt. 7 vers 17. Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus. Zo is dan het geloof uit het horen door het, en horen door het woord van Christus. En hier, het woord van Christus is hier dat rhema. Het levenmakende woord. Het scheppende woord. En dat scheppende woord, dat scheidt van één merg en been. Overleggingen en gedachten. Die gaat dat gewoon even uit elkaar halen. En daar hoef je zelf even niks aan te doen. Dus jij gaat de Bijbel lezen met in je achterhoofd dat het laatste gedeelte van de Bijbel echt het evangelie is. En dan ga je ineens zien dat het woord in jou iets teweeg brengt. Het zorgt namelijk dat jij zuivere gedachten krijgt. Het brengt namelijk voort dat je de juiste handelingen doet. Dat je niet tegen God gaat werken. En dat is namelijk zo enorm belangrijk. Om dat te gaan beseffen. Dus en dan gaat hij verder. Oh, ik moet nog maar even naar Hebreeën. En dan gaat hij verder en dan zegt hij. Hey, dat woord, dat zal zegen vieren. Dat zal enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door zo diep dat het van een scheidt ziel en geest. Weet je wat dat is? Ziel en geest. Weten we nog wat onze ziel is? Dat is onze emotie. Dat is onze wil. Dat is datgene wie we zijn. En wat is die geest? Die is namelijk in ons geplant toen hij met ons maaltijd hield. Toen hij aan de deur had geklopt. En toen hij weer vertrok en de Heilige Geest achterliet. Weet je wat dat betekent? Jouw geest werd daardoor levend. En nu komt dat woord en dat scheidt van één, je ziel en je geest. Er zijn ook heel veel mensen die denken dat de ziel en de geest één is. Maar dat is gewoon niet zo. Uiteindelijk heb je geest, ziel en lichaam. En dat moeten we gewoon beseffen. En onze ziel, die is nog van alles aan het doen. Onze ziel is ook regelmatig nog aan het zondigen. Onze ziel is nog regelmatig gedachten aan het produceren. Hey, dat God niet van houdt. Maar het woord van God, die is dat aan het scheiden. Nou komt het. Dus uiteindelijk ben jij tot geloof gekomen. Ben ik tot geloof gekomen. Ik ben nog steeds niet perfect. Want mijn ziel functioneert nog steeds zoals die geboren is uit mijn vader en moeder. En God die zegt, maak je niet druk. Ik heb een woord voor je. En dat woord, hey, dat gaat naar je toe komen. Dat is het levendmakende woord. Dat is het rhema woord. En blijf in die rust. Want ik zorg er dat er een scheiding komt tussen die twee. Dat kan jij niet bepalen. Je kan het alleen maar geloven. Je kan het alleen maar omarmen. Dit heeft mijn zoon aan het kruis bewerkt. En dat is namelijk nodig. Dat je dat gaat pakken. En dan zal je gaan zien, hey, dat er gewoon heel veel gaat gebeuren. Ziel en geest, gewrichten en merg. En het schift overleggingen en gedachten des harten. En geen schepsel is voor hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van hem, voor wie wij rekenschap af te leggen hebben. Dus uiteindelijk ligt het open voor God zelf, voor het woord. Want hij is het woord. Hij is het woord. Jezus is het woord. Het levendmakende woord. Het woord is vlees geworden. Heeft onder ons gewoond. Hij heeft het uitgedeeld. Genade op genade. Hij is genade en waarheid. En dat woord, dat woont namelijk in je. En met dat woord, daar spreekt hij mee. En dat gaat hij naar je toe komen. En misschien zit je hier en je bent ongeduldig. En je denkt, ja, maar ik wil meer van die woorden hebben. Hé, maak je niet druk. Er is een eeuwigheid. Zodat dat woord eeuwig naar jou kan toekomen. Maak je niet druk. Misschien moet je gewoon nog eens het Oude Testament lezen. En gewoon eens kijken naar de Israëlieten. Hé, dat was het volk van God. In het Oude Verbond. Ik heb het net uitgelegd. En zij werden bevrijd uit Egypte. En ze waren los van Egypte. Ze waren door de zee heen gegaan. Ze waren aan de andere kant en ze hadden geen brood. Ze hadden geen eten. Wie zorgde er voor de eten? Dat was God zelf. De manna gaf die. Weet je wat dat manna was? Dat was het levendmakende woord. Dat was het levendmakende woord. En iedereen werd gevoed. En dan dachten ze, oh, morgen is het er misschien niet. Ik ga dat even voor 2 of 3 keer scheppen. En je weet wat er toen gebeurde. God die zegt, elke dag is het nieuw. En toen waren ze ook nog een beetje rebels. En toen dachten ze, ja, in Egypte hadden we vlees. Hier hebben we geen vlees. Hier moeten we het allemaal met amierenzoet doen. Want het waren een soort honingkoeken. En dan komt God, die altijd al genadig is geweest. En dan zorgt hij elke avond voor die kwakkels. Dan gaat hij een zootje van die kwakkels ophalen. Heb je dat wel eens gezien, die spreeuwen? Als die spreeuwen dan allemaal in een wolk draaien. Ik weet niet, hier op de Veluwe, of hier in de polder zie je er misschien niet zoveel. Maar eerder waar ik vandaan kwam, dat was allemaal spreeuwen. Volgens mij was dat maar 1 vogel, en dat was een spreeuw. En dan zag je die grote wolken, dat zag gewoon helemaal zwart. En als ik dan over die kwakkels denk, dan denk ik, wauw. God die ziet dan gewoon zo'n hele golf van kwakkels. En die zegt, hé, kom maar hier. Die kant op, die kant op. Hier moet je naar beneden. Dan weten die knakkels niet wat ze overkomen, want dat betekent hun dood. Als ze dat geweten hadden, dan hadden ze daar niet geland. Daar ben ik van overtuigd. Maar God die zorgde voor zijn volk. Amen. En dat is namelijk God nu nog steeds aan het doen. Want het woord, dat komt naar beneden. En dan zal je zien dat het woord uiteindelijk jouw voedsel wordt. En jouw overdenkingen gaat schiften, ziel en geest. En dan zal je gaan zien, dat is niet zomaar, nee, hij wil dat jij gaat verkondigen wat Jezus gedaan hebt. Hij wil namelijk verkondigen, hij wil dat je gaat verkondigen de grote daden Gods. En dat is namelijk hetgeen waar wij uiteindelijk voor geroepen zijn. En dat ga ik nog weer even lezen. En dan zie je dat namelijk in 1 Petrus 2. En ik heb het al gelezen volgens mij. 1 Petrus 2 vers 9. Dan zal je zien wat uiteindelijk God wil. Gij zijt een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap. Een heilige natie. Een volk Goden ten eigendom. Om de grote daden te verkondigen. Van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Eens niet zijn volk, nu Gods volk. Eens zonder ontferming, nu in ontferming aangenomen. Dus wat is onze opdracht? Om de grote daden te verkondigen van hen die u uit de duisternis geroepen hebt tot een wonderbaar licht. En wie is dan die hem? Dat is namelijk niet jouw werken. Maar dat is Jezus Christus. En nu komt het. Waarom moet je nu tot rust komen? Omdat je als je niet tot rust komt, dan kan namelijk Jezus Christus het niet doen. Want hij heeft hier gekozen dat wij tot die rust moeten komen, zodat hij zijn werk kan doen. En dat is belangrijk om dat te weten. En daarom is het zo cruciaal dat wij de rust pakken om de hemel te ervaren. En als ik het heb over die rust pakken, dan betekent je moet jezelf pakken zoals je bent. In Christus. En dan heb je die rust. Dus je hoeft niet vandaag te kiezen voor die rust. Maar je moet vandaag alleen maar kiezen en elke dag kiezen dat die rust een deel is van je. Want daardoor ben je wedergeboren. Daardoor, dat zit namelijk in je wedergeboren, die rust. Net zo goed dat papa en mama, die hebben gezorgd dat jij bent gekomen, ja of ja. In de moederschoot ben je namelijk gegroeid. En je bent na 9 maanden ben je op de aarde gekomen. En dan krijg je niet een opdracht om jezelf nog weer een keer te vormen, toch? Want je bent wie je bent. En je papa en mama hebben namelijk daarvoor gezorgd. En zo is het namelijk ook met het christen zijn. God heeft namelijk jou geroepen, hij heeft geklopt aan de deur. En hij is namelijk binnengekomen, en jij hebt open gedaan, hij is binnengekomen. Er is gemeenschap geweest. En er is een foetus ontstaan. De Heilige Geest is in je gekomen. En dat is namelijk waar het over gaat. Die Heilige Geest die kan eeuwig bestaan. Niet jouw eigen ziel. Jouw eigen ziel zal veranderen. Want de Bijbel die zegt ook dat jouw ziel ook in de hemel zal zijn. Maar die zal dan veranderd zijn, omdat de Geest het aanstuurt. De Geest die krijgt de boventoon. Toen jij geboren werd, toen was de ziel levend en de Geest was dood. En toen was je namelijk helemaal overgeleverd aan je ziel. Was je geleverd aan je karakter. Als je een ADHD'er bent, dan ben je een ADHD'er. Als je dyslectisch bent, dan ben je dyslectisch. Maar toen je opnieuw geboren werd, toen kreeg de Heilige Geest de boventoon. En dan kan dat ADHD, of wat je het ook allemaal noemt, die kan namelijk zich niet meer handhaven. Want de Heilige Geest die heeft de boventoon. En de Heilige Geest heeft eeuwig leven. En de Heilige Geest die kent geen zonde. En de Heilige Geest is een deel van de levende God. En de Heilige Geest die leeft eeuwig in de hemel. En dat is de realiteit. En daarom is het heel belangrijk. En daar ga ik het mee afsluiten. Dat wij gewoon heel goed bedenken. Welke opdracht hebben we hier op de aarde? We hebben de opdracht om koninklijke priesters te zijn. Om zijn grote daden te verkondigen. En wat zijn die daden? Ik ga het nog even op een rijtje zetten. Hij is voor jouw zonde gestorven. De zondaar in jou die gekoppeld was aan jouw ziel. Die heeft geen recht meer. Jouw ziel is vrij van datgene wat eraan gekoppeld was. Nu is die gekoppeld aan de Heilige Geest, aan de hemel. En daarom, hij gaat jou het woord geven, hij gaat jou het manna geven. En dat manna gaat zorgen dat ziel en geest uit elkaar gehaald worden. En dat de geest volledig gaat functioneren, zoals God het bedoeld heeft. Amen. En dat is een realiteit. Wat er dus ook gebeurd is, en dat moeten we ook verkondigen. Zonde is voor God geen issue meer. Houdt hij van zonde? Nee, hij houdt niet van zonde. Alleen hij rekent jou er niet meer op af. Want hij heeft zich verzoend. Hij wil nog steeds dat je zonder zonde leeft. Maar hij zegt niet, je hebt gezondigd, dus ik mag je nu niet meer. Hij is gewoon bezig om jouw vernieuwing, om die te blijven omarmen, wat er ook gebeurt. En het voorbeeld zien we bij David. David is een man naar Gods hart, ja? Ja of ja? Ook dat was een voorafschaduwing van jou en mij. Want David, God die hield van hem, wat hij ook deed. Op een gegeven moment zit hij dan op zijn balkon, ziet daar een hele mooie vrouw en hij kon zich niet... Hij kon het niet redden om daar vanaf te blijven. En God zegt nog steeds, je bent een man naar mijn hart. Hij maakte hem als koning over zijn volk. En natuurlijk, ik zie ook dat David ook een tijd ellende gehad heeft. Want dat kleine mannetje, dat bleef niet leven. En David, die dacht, het is allemaal mijn schuld. En het was ook zijn schuld. Maar je ziet uiteindelijk dat hij dwars door alles heen kan breken. En dan komt de ark weer en dan danst hij voor de koning. Amen. En dan ziet hij ineens God zelf weer in al zijn glorie. En zo is het uiteindelijk, dat is een verafschaduwing voor datgene waar wij in leven. Jij en ik zijn nog steeds bezig met verkeerde dingen. Maar God die zegt tegen je, hey, je bent een persoon naar mijn hart. Je bent een dochter naar mijn hart. Je bent een zoon naar mijn hart. Waarom? Omdat ik de Christus in je zie. Omdat ik zie dat je een keus gemaakt hebt. Om uiteindelijk niet zelf te redden, maar je hebt een keus gemaakt om het mijn zoon te laten doen. En dat is de realiteit. En daardoor, en dat gaan we ook verkondigen, dat God zich verzoend heeft met de zonde. Dat zei ik net al. Dat betekent niet alleen voor de christenen. Dat betekent namelijk voor iedereen. Iedereen op deze aarde is God niet meer bezig met zonde. Alleen hij wil dat wij dat gaan beseffen. En dan kunnen wij als christenen, kunnen wij heel anders naar de wereld kijken als dat we nu vaak doen. Heel vaak zie je nu dat christenen overal tegen zijn. Zeker als er een vernieuwing is. Toen het eerste vliegtuig kwam, toen dacht echt de christelijke wereld, dit kan niet, dit is van de duivel. Amen. We moesten er allemaal aan wennen. En elke keer als je, toen kwam er internet, dit is van de duivel. We gaan zondags de winkels om, dit is van de duivel. Terwijl dat God zegt, zet die winkel nou eens open. Als jij dat nou niet wil, dan ga je er gewoon niet naartoe. Maar een ander mag er gewoon naartoe gaan. Amen. Ga die nou eens niet beschuldigen. Ga die nou niet eens, op die manier, gaan de mensen niet van jou houden. Dus ook niet van mij. Want uiteindelijk, ik wil helemaal niet dat, want dat is opgelost door Jezus Christus, mijn Zoon. En daarom gaan wij dat verkondigen. Wij gaan verkondigen dat God zich verzoend heeft met de wereld. En als laatste gaan wij verkondigen dat Jezus Christus de Vader is geworden van de nieuwe schepping. Dat Jezus Christus degene uitdeelt aan de mensen hier op aarde, zodat hun geest levend wordt. En dan is het niet meer Abraham, maar het is Jezus Christus. Amen. En Jezus Christus, want als wij bij Abraham blijven, dan ga ik je echt zeggen, dan ga je de wereld tegen je krijgen. En dat moet niet gebeuren. En daarom, God die zegt, er is grote overwinning. Er is namelijk een taxi, voor wie? Vader, ik dank u wel. En laten we er gewoon bij opstaan. Dan gaan we het afsluiten. En we gaan het afsluiten en we geloven dat God namelijk jou die rust gaat geven. Die rust en die vrede. Vader in de hemel, ik dank u wel dat u degene bent die ons rust geeft. Waardoor dan we de hemel gaan ervaren in ons leven. En ik dank u wel dat dat een realiteit is. En ik spreek ook tot iedereen die kijkt, iedereen die ons volgt. Ik ga tegen je zeggen, gaat verwachten dat je die rust en die vrede krijgt van de Vader in de hemel. Hij is erop uit om jou die rust te geven. Weet je wat dat voor effect gaat krijgen? Dan ga je zien dat elke omstandigheid in je leven, dat gaat veranderen als sneeuw voor de zon. En dat gaat als regen naar beneden komen, als zegenbrengende regen. En dat zal iets nieuws teweeg brengen. En daarom zeg ik tegen je, pak die rust. En geef je leven aan Jezus. Als je dat nog niet gedaan hebt, hij klopt op dit moment aan je deur. En doe hem maar gewoon open. 100%, hij zal binnenkomen. Hij zal diep, diep in je binnenste zal die je aanraken. En hij zal vragen, hey, mag ik je leven op orde brengen? Mag ik je leven op orde brengen? Hey, dan, dat is één ding. Als ik zometeen weer even vertrek, dan zal ik de Heilige Geest bij je achterlaten. En die zal gaan zorgen, stap voor stap, dat je leven op orde komt. Dan komt er de scheiding tussen je ziel en je geest. En je geest zal levend zijn. En die zal de rust teweeg brengen in je leven. Vader, ik dank u wel. Als we zo onze handen opheffen. Ik zeg dan maar gewoon tegen God. Ik heb begrepen dat ik in die rust kan wandelen. Ik heb begrepen dat ik de rust heb ontvangen. Ik heb begrepen dat ik een opdracht heb. Om u te manifesteren. Om u op de aarde neer te zetten. Als een God van liefde. Als een God van vrede. In Jezus' naam. En daarom, we sluiten het nu af. Naar de buitenwereld toe. God zegt, vrede en overwinning is je deel. Niemand zal het kunnen roven uit mijn hand. In Jezus' naam. En wij gaan hier verder. We gaan hem aanbidden. Als je hier bent en je hebt gebed nodig, ga gewoon lekker komen. En we gaan gewoon een manifestatie van gebed hebben. En je zal gaan merken dat er grote overwinning is in je leven. In Jezus' naam. En iedereen zegt erop, amen. Laten we de Heer een klap over geven. Want Hij is Heer. Hij is Koning. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus.